luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten hier zijn en vandaag het woord brengen. Ik zie dat de kinderen van de jongste school al naar hun plek toe gaan. Heel mooi. Jullie mogen jullie Bijbel openslaan naar Daniël hoofdstuk 9. Daar zijn wij momenteel in onze serie. En vorige week zijn we geëindigd bij vers 24 van dat hoofdstuk. Wat een soort samenvatting gaf, een soort overzicht gaf van de 70 weken profetie. En vandaag gaan we dat hoofdstuk afmaken met elkaar. En we hebben daar gezien in Daniël hoofdstuk 9, in dat vers 24, dat die 70 weken profetie over een periode gaat van 490 jaar. En dat de context waarin we die 70 weken moeten zien, dat die specifiek zijn voor Israël en specifiek zijn voor Jeruzalem. En dat in dat overzicht, in dat vers 24, dat we 6 dingen hebben gelezen, 6 profetieën hebben gelezen die vervuld moeten gaan worden binnen die periode van die 70 weken. En eigenlijk als die zes profetieën vervuld zijn, dan zien we een geestelijk herstel van Israël. Dan zien we een politiek herstel ook van Israël. Ja, en die 6 dingen die daar benoemd zijn in dat vers, dat gaat erom om dat Israël Jezus zal erkennen als haar Messias. Dat er een einde zal zijn van zonde in het dagelijks leven. Dat ze zichzelf zullen verzoenen met God door het offer van Jezus aan het kruis. Dat er in en door Israël een 1000-jarig vrederijk daarna zal komen. Dat vervolgens Gods hele profetische plan vervuld zal zijn. En dat er ook een volledig functionerende operationele tempel zal zijn. En dus als die 70 weken voorbij zijn, hebben we gezegd, dan, hè, als die 490 jaar voorbij zijn, dan zijn ook die 6 profetieën vervuld. En andersom geldt hetzelfde. Op het moment pas dat die 6 profetieën vervuld zijn, zijn dus de 70 weken, de 490 jaar voorbij. Dus vandaag gaan we naar de laatste 3 versen kijken van dit hoofdstuk. Gaan we het hoofdstuk afmaken. En de rest, dat is de rest van de 70 weken profetie. En waar vorige week we op een soort climax uitkomen, ik moest een beetje denken aan een soort achtbaan waar je zo heel langzaam naar boven gaat en dan een beetje op dat punt blijft hangen waar het allemaal spannend begint te worden, als een soort climax voorafgaand aan de rest, is vandaag deze 3 versen de rest van de achtbaan, zullen we zeggen, de dubbele looping en de kurkentrekker en alles wat je kan bedenken bij achtbanen. Want er zit heel veel details in deze 3 versen en het is allemaal niet eenvoudig. Maar ik ga het proberen simpel te maken. Maar als we het moeten samenvatten, deze 3 versen, dan kunnen we heel simpel zeggen dat we in vers 25 een startpunt, het startpunt gaan lezen van die 70 weken. En dat het iets zegt over een eerste tijdsbestek. Dat vers 26 iets vertelt over wat er na 69 weken gaat gebeuren. En dat vers 27 vertelt wat er in de 70ste week, in de laatste week gaat gebeuren. Over de start, het midden en het einde daarvan. Dus zo moeten we die 3 versen zien. En het uitleggen daarvan gaat redelijk theoretisch zijn, gaat redelijk theologisch zijn, gaat redelijk technisch zijn. Dus ik denk aan het begin daarvan, voordat we in al die theorie duiken, is het goed om alvast na te denken van, oké, maar wat kan dit ook praktisch voor ons betekenen? Ja, dat we er op maandagochtend ook nog wat aan hebben. Ja, en ik heb wel eens gelezen, ik weet niet meer waarom, iemand heeft een keer gezegd van, het hart kan niet lief hebben wat het verstand niet begrijpt. Ja, dus dingen moeten door ons verstand heen gaan, door het hoofd, en dan moeten ze langzaam zo zakken naar het hart. Ja, dus dit soort versen die dagen ons uit in het denken en begrijpen over wat wil God ons hier laten zien, zodat ook ons hart erdoor gevormd kan worden. Ja, zodat we uiteindelijk een diepere liefde gaan krijgen voor God, ook door dit soort moeilijkere teksten heen, waar we even iets meer die grijze massa moeten gaan toepassen. En wat we in deze verse gaan zien, is hoe enorm nauwkeurig, hoe enorm precies God zijn plan uitwerkt en uitvoert. En hier zien we het in die context van Israël, maar aangezien Gods karakter onveranderlijk is, betekent dat God net zo nauwkeurig en precies te werk gaat in ons leven. En dat geeft rust. Ja, dus als we vandaag kijken en we kijken naar al die moeilijke versen en theorieën en technologieën en theologieën, denk dan tegelijkertijd ook van hoe laat ik Gods nauwkeurigheid en precisie, hoe zijn karakter ervan, hoe zien we dat terug in ons eigen leven? Ja, en hoe maakt dat een verschil in de keuzes die we elke dag maken? Ja, dus dat is alvast een beetje een raamwerk waaruit we praktisch gezien ook mogen gaan kijken vandaag. Dus met dat in het achterhoofd laten we de versen gaan lezen. En ik lees ook meteen vers 24 nog even mee, omdat dat beter is voor de context. Dus Daniël 9, vers 24 tot het einde. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Klein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal vervelen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, tot aan de voleinding, die vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoesten. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u uw woord geopenbaard heeft in ons en dat het uitgaat, Heer. En we bidden deze ochtend dat uw woord mag uitgaan naar onze harten, Heer. Mag uitgaan naar ons verstand, Heer. Help ons deze ochtend om uw woord te zien, om uw woord te begrijpen, om uw woord te doorzien, Vader. En help ons ook deze ochtend, Heer, om het tot ons hart te laten landen. Heer, ik bid voor dit moment, Heer, dat u tot ons spreekt, Vader, zoals alleen u kan, Heer. Dat u ons hart aanraakt, dat u onze gedachten aanraakt. Heer, dat we een ontmoeting met u mogen hebben deze ochtend, Vader, door uw woord heen. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Vers 25 gaan we eerst met elkaar naar kijken. En daar staat dit. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Die uitleg van die 70 weken profetie, die begint met 2 woorden in de gebiedende wijs. Weten en begrijpen. U moet weten en u moet begrijpen. We worden niet alleen opgeroepen om te weten, om er bewust van te zijn dat dit hier staat, maar we worden ook opgeroepen om het te begrijpen, om het te kunnen onderscheiden van wat betekent dat nou echt. En dat is geen makkelijk opdracht, want deze 3 versen zijn bijna als een soort raadsel opgeschreven, als een soort mysterie wat we moeten ontrafelen. Dus we gaan deze ochtend als het ware als een soort Sherlock Holmes aan het werk. En elk detail nauwkeurig bekijken en goed letten op aanwijzingen. En dan gaan we kijken of we dat met elkaar kunnen ontrafelen. Maar als we dat vers 25 lezen, tenminste als ik vers 25 lees, denk ik niet van, oh, dat klinkt lekker, daar heb ik wat aan. Die zinsbouw die loopt niet heel erg soepel. Dus ik heb een andere vertaling gemaakt, waardoor het misschien een beetje vloeiender loopt om het beter te begrijpen. En dat zegt dit. Weet en begrijp vanaf het uitgaan van het bevel om Jeruzalem te herstellen en te bouwen, totdat de gezalfde Heer 7 weken en 62 weken. Het zal worden herbouwd, straat en gracht, zelfs in een tijd van nood. We lezen in dit vers 3 dingen. een startpunt, een eindpunt en een hint over het startpunt. En dat startpunt staat er is het uitgaan van het bevel van het herstel en het herbouw van Jeruzalem. En de hint die we krijgen is dat er staat dat het over plein en gracht gaat, dat het over straten en grachten gaat. En het woord voor grachten betekent eigenlijk vestingwerken. Ja, vestingwerk. En dat het is in een tijd van grote nood. Dus wat betekent dit? Welk bevel hebben we het hierover? Nou, er zijn na het ballingschap van Israël zijn er een aantal bevelen uitgegaan. In Esra 1 lezen we van Kores die het bevel gaf om het huis in Jeruzalem te gaan herbouwen. In Esra 6 lezen we Darius die het bevel gaf om het huis in Jeruzalem te bouwen. In Esra 7 lezen we over de brief van die man met die hele moeilijke naam, Artasasta, dat hij de opdracht gaf om de eredienst te herstellen en om de wet te gaan handhaven en om het religieuze leven weer te gaan organiseren. En in Nehemia 2 lezen we over het feit dat Artasasta ook het moment uitgaf om Jeruzalem te herbouwen. Ja, dus we hebben vier verschillende momenten, vier verschillende kenmerken van bevelen die zijn uitgegaan na het ballingschap. En zonder de hint dat het over stad en gracht gaat, of over stad en vestingswerken gaat, zou het van alles kunnen betekenen. Maar met de hint blijft er maar één over. En dat is namelijk het bevel richting Nehemia. Dat gericht is op het herbouwen van de stadsmuur en gericht is op de bescherming van Jeruzalem. Dus we hebben zonder de hint, ik ga een stap terug, zonder de hint over de stad, over de vestingswerken en het herbouw in benauwde tijden. Zou het alles kunnen betekenen, maar met de hint blijft alleen Nehemia over, die het heeft over het bouwen en het herbouwen van de stadsmuur. En over de bescherming daardoor van Jeruzalem. En in Nehemia 4 lezen we dat er veel tegenwerking is van de Samaritanen. De andere drie hebben namelijk te maken met de tempel specifiek en niet zozeer specifiek te maken met Jeruzalem. En dus weten we nu dat het startpunt van de 70 weken is de dag van het bevel dat Artasasta gaf om voor Nehemia om de stadsmuur te gaan bouwen. En dat is ongeveer zo'n 100 jaar na de uitleg die Daniel hier op dit moment krijgt. Dus zo'n 100 jaar na Daniel. Ja, dus we weten dus nu dat het startpunt van die 70 weken is de dag dat Artasasta het bevel gaf aan Nehemia om de stadsmuur te gaan herbouwen. Het eindpunt staat er, het is tot op Messias de vorst, of tot de gezalfde vorst. En dat is niet alleen de komst van de Messias, maar het gaat om een specifiek moment. Namelijk dat de Messias zich presenteert als vorst. En dat gebeurt maar op één moment. Er is maar één moment dat hij dat ooit doet. Door de evangelie heen hebben we verschillende momenten waarop mensen Jezus tot Messias willen uitroepen of willen bestempelen of tot koning willen uitroepen. En elke keer als dat gebeurt, dan reageert Jezus terughoudend. Ja, of hij zegt tegen hen van nee, vertel aan niemand dat ik de Messias ben. Of er zijn momenten dat ze hem gevangen willen nemen en al dat soort dingen, maar dat hij zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. En hij slipt een beetje door de menigte ergens terug. Maar er is één moment, er is één dag dat hij het niet alleen toestaat dat ze hem tot Messias uitroepen, maar hij organiseert het ook zelf. En dat is op Palmzondag. Ja, of wat wij als Palmzondag kennen, de intocht in Jeruzalem. Waarop hij twee discipelen uitstuurt om ergens een jonge ezel vandaan te halen die nog nooit bereden is, waar nog niemand ooit op gezeten heeft. En die staat klaar en die mogen ze meenemen. En op die ezel rijdt hij Jeruzalem binnen en stond hij toe dat de hele menigte kleren op de grond neerleggen en palmtakken op de weg neerleggen. En ze zingen Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, Hosanna in de hoogste hemel. Een vers uit Psalm 118, wat een psalm is over dankzegging dat God zijn volk redt en zegevierend een intocht heeft in Jeruzalem naar de tempel. En het is precies op die dag dat Jezus het zelf organiseerde. En daardoor Zacharia 9:9 vervult. Ja, verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Als wij dat soort dingen lezen, zoals Psalmzondag, en we zijn heidenen, we zijn geen joden, dan snappen we soms niet helemaal de volle betekenis van dat soort dingen in. En als dat soort dingen gebeuren, dan kunnen we altijd rekenen op de hulp van de fariseeën. Die zijn heel fijn dat die er zijn in Gods woord, want die helpen ons enorm. Want als zij boos worden, dan is er iets aan de hand. Ja, dat is heel makkelijk. En als Jezus Jeruzalem binnenkomt en de menigte hem toezingt, wat zeggen de fariseeën tegen Jezus? Meester, bestraf uw discipelen. Want zij begrepen namelijk precies wat er gebeurde op dat moment. Niet alleen dat het een vervulling was, maar ze snapten het. Want de menigte ontving namelijk Jezus Christus als de Messias hier. Als de Zoon van God. Als de komende koning. En we weten dus nu dat het startpunt van die 70 weken is de dag specifiek dat het bevel van Artaxasta naar Nehemia uitging om de stadsmuur in Jeruzalem te herbouwen. Tot op de dag gaat het dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenkomt wandelen. En die periode, staat er, is 7 weken plus 62 weken. Waarom dat gesplitst is, niet helemaal duidelijk. Sommige mensen denken dat de 7 weken de herbouw waren van Jeruzalem. En dan de tijd daarna. Dat kan, en als dat het geval is, dan hebben we een soort van dubbel herstel. Ja, als eerste het herstel van Jeruzalem als stad. En dan na de 62 weken later het grote herstel met de komst van Jezus. Maar wat vooral belangrijk is, is dat 7 plus 62 69 is. Daarom gaan we naar school, om dit soort dingen goed te kunnen snappen. 69 weken is. Er zit 69 weken tussen de dag van het bevel tot de dag van Jezus op zijn ezel. En dan is de vraag die we moeten stellen, klopt dat ook? Zitten daar inderdaad 69 weken tussen? Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we snappen hoe de Bijbel rekent met jaren. En de Bijbel rekent altijd in jaren van 360 dagen, 12 keer 30. En dat zien we letterlijk van het begin tot het eind. In Genesis, hoofdstuk 7 en 8, hebben we de zondvloed. En daar staat dat over de zondvloed, dat die zondvloed start op de 17e dag van de tweede maand. En vervolgens 150 dagen lang houdt het water de overhand en dan gaat het zakken. En dan komt de ark na die 150 dagen op de 17e dag van de zevende maand tot stilstand op de berg. Dus dat is van de tweede maand tot de zevende maand, 5 maanden. En dat zijn 150 dagen. 150 gedeeld door 5 is 30 dagen. Dus we hebben een maand van 30 dagen, dus een jaar van 360 dagen. In Genesis. In Openbaring, hoofdstuk 11, lezen we over de heidenen die Jeruzalem 42 maanden lang vertrappen. En in die periode van 42 maanden zendt God 2 getuigen uit en geeft hen macht om 1260 dagen lang te profeteren. 1260 dagen gedeeld door 42 maanden is 30 dagen per maand. Dus 360 dagen per jaar. Ja, dus letterlijk van het begin tot het eind is dat duidelijk. Met andere woorden, 69 weken is 69 keer 7 jaar keer 360 dagen is 173.880 dagen. Heel veel dagen. Maar het punt is dat men de exacte dag heeft kunnen achterhalen van dat bevel van Artaxasta naar Nehemia. En men heeft de exacte dag kunnen achterhalen dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenging. En als we rekening houden met schrikkeljaren en we houden rekening met dat we van voor Christus naar na Christus gaan, er zit een jaar extra tussen, een jaar minder tussen, en we houden rekening met al dat soort dingen, dan kloppen dat aantal dagen precies. Niet een dag meer, niet een dag minder, het zit exact 173.880 dagen tussen die twee momenten. Oftewel, God openbaarde aan Daniël op de dag nauwkeurig wanneer Jezus op zijn ezeltje Jeruzalem binnenkwam en zich als Messias de koning liet binnenhalen. En dat is waarom Jezus op geen enkel ander moment toestond om dat te doen behalve op die dag. En de Farizeeërs, de geestelijke leiders van Israël, die erkende dat moment niet. En daarom weende Jezus, staat er. Staat in Lucas 19, vers 42. En daar zegt Jezus, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Jezus hield de Farizeeën verantwoordelijk voor het feit dat ze die dag niet herkende. De dag hadden ze namelijk kunnen herkennen op basis van deze 70 weken profetie op de dag nauwkeurig. Het is niet voor niks dat het volk Psalm 118 zingt. Daar staat namelijk in vers 24, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Elke dag is een dag om je te verheugen en verblijd te zijn in de Heere. Maar deze psalm, dit vers, spreekt specifiek over die dag. Expliciet over die dag. En die dag hadden de leiders moeten herkennen, maar doen ze niet. En dus komt er oordeel. Dus wees onder de indruk hier van de enorme nauwkeurigheid, de enorme precisie en betrouwbaarheid van God. En daar mogen we op vertrouwen, want zijn onveranderlijke karakter geldt net zo in ons leven. En dat zou ons eens rust moeten geven. Dat God zo nauwkeurig is. Dat God zo precies is. Dat God zo betrouwbaar is. Want we mogen weten dus dat we God kunnen vertrouwen. Ook als vanuit ons perspectief dingen vertraagd lijken te gaan. En niet in onze timing gaat. Maar wij mogen juist onze timing afstemmen op zijn timing. Op zijn wijsheid. Op de manier waarop hij zijn plannen aan het ontvouwen is in ons leven. God is heel precies. En God is heel betrouwbaar. En dat geeft ons rust. Dat geeft ons vrede. Dat geeft ons kracht. Dat geeft ons moed. In die tijden van onzekerheid. Wetende dat zijn zorg voor ons even nauwkeurig is als zijn planning. En dus mogen we in actief geloof wachten op zijn perfecte planning voor alles. En te midden van al dat wachten mogen we hem alle lof en eer geven. God is betrouwbaar. Laten we verder lezen. Vers 26 en 27. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. Na 62 weken, oftewel in totaal na de 69 weken, de 7 plus de 62 weken, gebeuren er 2 belangrijke dingen. Het eerste wat er staat is dat de Messias uitgeroeid zal worden. Letterlijk staat er dat de Messias afgesneden zal worden. En dat woord voor afgesneden, dat wordt zowel figuurlijk gebruikt in het woord als wel letterlijk gebruikt in het woord. We zien het bijvoorbeeld figuurlijk gebruikt worden in Exodus 29, vers 9. Waar het figuurlijk gebruikt wordt, namelijk bij de inwijding van de priesters die op dat moment afgesneden worden van het gewone leven. Als zijnde symbolisch dat ze apart gezet worden. Ze zijn afgesneden. Maar we zien het ook letterlijk gebruikt worden, afgesneden, in bijvoorbeeld 1 Samuel 15, vers 33, waar Samuel koning Agag in stukken hakt. Letterlijk afgesneden. Ja? Maar een van de bekende versen waar dit afgesneden, waar we dat in terugzien, is in Jesaja hoofdstuk 53. Jesaja 53, vers 8. En daar staat, want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En dit verwijst naar de kruisiging van Jezus. Die gewelddadige, onterende dood. En tegelijkertijd dus ook een vervulling van dit vers 26. Waarop staat dat de Messias afgesneden zou worden. Dus dat is de eerste ding, de eerste gebeurtenis in dit vers. De tweede wat er staat is dat Jeruzalem en de tempel verwoest zullen gaan worden. Door een volk van een komende vorst. En die verwoesting zal zijn door geweld en door oorlog. Dus nu moeten we een beetje geschiedenis snappen van Israël. In 66 na Christus begon de Joodse opstand tegen Rome. En een jaar later was het dat Titus, de zoon van de keizer, aangesteld werd om dat conflict te beëindigen. En uiteindelijk is het zo dat in 70 na Christus de Romeinen Jeruzalem gaan belegeren. En in die belegering worden een groot aantal Joden worden gedood, worden gevangen genomen, worden verkocht zelfs als slaven. En de tempel wordt in brand gestoken. En al dat goud wat er in die tempel was, dat smolt doordat het in brand werd gestoken. Maar die Romeinen die wilden al dat goud hebben. Dus wat hebben ze gedaan? Ze braken de tempel letterlijk steen voor steen af om dat goud te kunnen bemachtigen. En daarbij worden dus de woorden van Jezus vervult, dat hij in Lucas 21 vers 6 zit, dat er geen steen op een steen zal blijven van de tempel. En we zien dat Jeruzalem in 70 na Christus volledig verwoest wordt. Met andere woorden, deze twee dingen, Messias uitgeroeid, Jeruzalem en tempel verwoest, zijn in vervulling gegaan in dit vers 26. Dus dat is een makkelijk vers om uit te leggen. Vers 27 heeft iets meer uitdaging. Want wat gaat er na de 69 weken nog gebeuren in die ene week? En dat is een uitdaging, want in vers 27 begint met het woord hij. Hij zal voor velen het verbond versterken. Maar wie is de hij in dit vers? In vers 26 lazen we over de vorst die kwam. Dat Titus was, de zoon van de keizer. Maar Titus sloot nooit een verbond met Israël. Laat staan voor 7 jaar. En Titus heeft halverwege die niet bestaande 7 jaar nooit, te midden daarvan, het slachtoffer en het graanoffer doen ophouden. Dus dat is lastig. Als we een hoofdstuk teruggaan naar Daniël hoofdstuk 8, met Casper, hebben we gelezen over Antiochus Epiphanes. Die sloot wel een tijdelijk verbond met Israël. En die had, misschien ongeveer halverwege, laten we in het midden, wel op een gegeven moment de tempel ontheiligd. Maar, dit was 165 jaar voor Christus, dus te midden van de 69 weken periode. En niet daarna. En dus beide opties over wie die hij is, passen niet. Toch? Lastig. Dus de vraag blijft, wie is de hij van dit vers 26, vers 27? En de conclusie die we moeten trekken is dat wat in vers 27 historisch beschreven staat, nog nooit heeft plaatsgevonden. Is nog toekomst. Nog steeds toekomst. Er is historisch gezien niets wat deze evenementen van dat vers 27 kan verifiëren. Als het namelijk direct daarna zou zijn geweest, dat zou betekenen dat 7 jaar na de verwoesting, dus 7 jaar na 70 na Christus, dat dan ook, als dat toen die 7 jaar was, dat toen ook de 490 jaar dus compleet zou zijn geweest en dus ook de 6 profetieën vervuld hadden moeten worden van vers 24. Maar aangezien dat niet zo is, heeft de 7e week nog nooit plaatsgevonden. Met andere woorden, de 7e week, vers 27, is nog toekomst. En dat betekent dus dat er tussen vers 26 en vers 27 een pauze zit. Er zat al een kleine pauze in vers 26, want namelijk de kruisiging is ongeveer iets na 30 na Christus, en de tempel en de verwoesting van Jeruzalem is in 70 na Christus, dus daar zit al bijna 40 jaar tussen. Maar de pauze tussen vers 26 en vers 27 is nu al bijna 2000 jaar. En als je nu denkt van, hey Mark, dat is vreemd dat er een pauze zit te midden van een vers of tussen een profetie. Dat is niet vreemd. Dat is namelijk niet ongebruikelijk in het schrift dat er een pauze ergens zit, terwijl we het gewoon ook grammaticaal in één keer zo kunnen doorlezen. We hebben het zelfs al in Daniël gezien. In Daniël hoofdstuk 2 in vers 40 en 41. We hebben het gezien in Daniël hoofdstuk 7, te midden van vers 7, dat er een soortgelijke pauze zit. We gaan het straks in Daniël nog in hoofdstuk 11 zien, dat er tussen twee versen een pauze zit. Maar een van de bekendste pauzes, niet een van de bekendste pauzen, maar een van de bekendste pauzes, zit in Lucas hoofdstuk 4. In Lucas hoofdstuk 4 lezen we over Jezus die in Nazareth is. En hij gaat daar in de synagoge preken. En hij opent de boekrol en hij rolt hem helemaal ver uit naar Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 en 2. En hij begint te lezen en hij leest daar en op een gegeven moment stopt hij met lezen. En gaat hij zitten en dan zegt hij, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Wat Jezus gelezen had, was op dat moment in vervulling gegaan. Top. Als we echter teruglezen en we gaan naar Jesaja hoofdstuk 61, vers 1 en 2, dan heeft Jezus niet het hele vers gelezen. Hij stopte namelijk bij een komma. En na die komma staat, en de dag van de wraak van onze God. Maar dat heeft Jezus niet gezegd in Lucas 4, en heeft hij niet uitgesproken, want dat deel van het vers was nog niet in vervulling gegaan. En is nog steeds niet in vervulling gegaan. Te midden van een vers zit er een pauze. We gingen net naar Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9, over de ezel. Tussen vers 9 en vers 10 zit een pauze. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van pauzes tussen twee versen in of te midden van eenzelfde vers. Dus pauzes in Gods woord zijn niet vreemd. En de dag waarop Jezus op zijn ezel zat en weende en dat hij zei dat het voor hun ogen verborgen was, is de start van een pauze, omdat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11, vers 25. Vorige week heb ik het ook gezegd. Israël is Gods uurwerk. En de stopwatch van dat uurwerk staat momenteel op pauze bij God. Maar er komt een moment dat God dit doet en het uurwerk weer begint te lopen en de 70ste week van start gaat. Maar goed, we weten nog steeds niks over die hij. Dus we moeten weer, als een soort Sherlock Holmes, te werk gaan. En in vers 27 staat dat er een leider is die gaat komen, die voor 1 week een verbond sluit met velen. Maar in de context van Daniël alleen al, is velen altijd een referentie naar het Joodse volk. En het verbond wat gesloten wordt, wordt in Jesaja 28, vers 15, het verbond met de dood genoemd. Ze weten, leider, 1 week sluit verbond voor Israël, met Israël. Er staat halverwege die week, dus na 3,5 jaar, dat de offers beëindigen zullen en dat er een verwoestende gruwel veroorzaakt zal worden. Totdat de vastgestelde vernietiging uitgestort wordt en deze persoon, deze leider, vernietigd wordt. Nou, over het begin van dat verbond vertelt het woord niet heel veel. Maar over het middenpunt na die 3,5 jaar, op dat 3,5 jaar moment, wordt er op vele plekken in Gods woord gesproken. En we weten uit dit vers dat het dezelfde persoon is die het verbond start, als die op het middenpunt deze dingen gaat doen. Dus als we de één weten, dan weten we ook de ander. Als we weten wie er op het middelpunt iets doet, weten we ook dat dat dezelfde leider is die het verbond aan het begin sluit. En dat middenpunt is een van de meest uitgebreid beschreven momenten in de hele Bijbel. Straks in Daniël hoofdstuk 11, vanaf vers 36 tot het einde van Daniël hoofdstuk 12, wordt er over dat moment gesproken. Matteüs 24, vers 15, zegt Jezus zelf, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats. Paulus spreekt erover in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4, over die leider, over dat moment van de gruwel van de verwoesting, en zegt daar dat de leider de naam heeft, de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf. Deze naam, deze leider, is onder vele andere namen bekend, maar vooral bekend onder de naam de Antichrist. Dus deze persoon, die leider die dat verbond sluit in die 70ste week en op het midden daarvan allerlei dingen gaat doen, is de Antichrist. Maar grammaticaal gezien, in Daniël, hoofdstuk 9, vers 27, verwijst de hij terug naar vers 26, naar die Titus. En dus Titus is een voorafschaduwing van die komende leider. Als een beeldspraak, als een type van die antichrist die gaat komen. Als we een hoofdstuk terugslaan naar hoofdstuk 8, vers 11 tot en met 14, waar Casper het had over Antiochus Epiphanes, die wel met dat verbond kwam en met die verwoestende dingen kwam in de tempel, zien we dat dat dus ook een voorafschaduwing is van die komende leider. Dus we krijgen een beeld uit die twee personen, uit Titus en Antiochus Epiphanes, van hoe die komende leider eruit gaat zien. Ja, dus God die gebruikt mensen en gebeurtenissen die daadwerkelijk in de geschiedenis gebeurd zijn, om toekomstige profetieën zichtbaar te maken, om ze inzichtelijk te maken, duidelijk te maken, begrijpelijk te maken. En dus de karakterprofielen van die twee mensen en wat ze gedaan hebben gelden als een beeld van wat de komende antichrist ook gaat doen. En je zou kunnen zeggen, ja, dat omdat deze twee personen, die Titus en die Antiochus Epiphanes, beide een voorafschaduwing zijn van de antichrist en beide niet-Joodse mannen zijn, dat een aanwijzing is, of kan zijn, dat de antichrist dus ook een niet-Joodse man zal zijn. Ik wil er nog veel verder op ingaan. Leuk voor bij een kopje thee. Maar vervolgens is er dat er in die tweede helft van die 70ste week, dat die grote verdrukking gaat ontstaan. Ja, bij die gruwel van de verwoesting. Ja, is de grote verdrukking, zo noemt Jezus dat. Ja, Matteüs 24. En hij zegt daar dat het een tijd zal zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. Ja, dus die grote verdrukking, wat er daar gebeurt, is een tijd zoals er nooit gebeurd is en ook nooit meer zal komen, behalve dan op dat ene moment. Het is een verwijzing naar Jeremia 30 vers 7, wat spreekt over een tijd van benauwdheid voor Jacob. Voor niemand anders in die zin dan Jacob, specifiek voor Israël. Dus het primaire doel van die periode is om het overblijfsel van Israël te louteren, te zuiveren. En om ze klaar te maken om Jezus als de Messias te gaan erkennen. En zo op die manier Gods plan te vervullen. zodat Israël tot bekering komt. En als dat gebeurt, hebben we een vervulling van de eerste drie profetieën van vers 24. En wat eruit voortvloeit, zoals we vorige week ook hebben gezien, is dat dan die profetie 4, 5 en 6 daaruit gaan voortvloeien bij de wederkomst van Jezus. Laten we een stap terugnemen. We hebben nu naar die versen gekeken, maar wat betekent dat voor ons? Zoals ik eerder heb gezegd, laten we allereerst en allerbelangrijkst onder de indruk zijn van die enorme nauwkeurigheid en precisie en betrouwbaarheid van onze God, wetende dat Hij precies zo in ons leven handelt. En dat is goed om nog een keer na al deze complexe versen nog een keer te benadrukken, omdat het heel makkelijk is te verdwalen in alle details van dit soort versen en door de bomen het bos niet meer te zien. Maar wat heerlijk is het dat we een God hebben die zo betrouwbaar is. Dat we een God hebben die zoveel rust uitstraalt. Dat we een God hebben die zo nauw betrokken is, ook in ons persoonlijk leven. Wat een troost is dat. Dat zijn betrokkenheid niet afhangt van onze prestaties of van dingen die wij doen of afhankelijk is van onze omstandigheden. Psalm 100, vers 5 zegt, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. God is altijd trouw. God is altijd goed. God is altijd aanwezig. God werkt altijd alles ten goede voor wie hem lief hebben. Dus de vraag is, waar kan jij vandaag je twijfel loslaten? En actief vertrouwen op Gods trouw en betrokkenheid. Hoe kan je zijn nabijheid en leiding, hoe kunnen die je vandaag helpen om hem te volgen, ook in de kleinere dingen van het leven, ook in de kleine momenten, de simpele momenten van het leven. Het is goed om over na te denken, voor ons hart. Een ander ding wat we eerder gezien hebben, is dat er een pauze zit tussen vers 26 en vers 27. En dat wij dus momenteel in die pauze zitten. Wij bevinden ons in die pauze. De gemeente, met een hoofdletter G, was een geheimenis in het Oude Testament. Werd pas onthuld, geopenbaard na het kruis, want het is gebouwd op het kruis met Jezus als hoeksteen. Ja, en wij zullen, als die 70ste week begint, alweer bij de Heer zijn. Maar de vraag is dus, wat is de rol van de gemeente, wat is de rol van onze gemeente in deze pauze? Nou, Efeze hoofdstuk 3 en 4, daar heeft Paulus daar veel over te zeggen. Daar gaan we niet allemaal naar kijken. Maar het is goed om te lezen, als je vanmiddag denkt van, oh, wat wordt er verwacht van ons als gemeente? Ja? Lees hoofdstuk 3 en 4 van Efeze. Ja, maar ik wil er een paar dingen uitlichten. Onze essentiële rol als gemeente is de liefde van Christus te leren kennen, zodat we vervuld zullen worden tot heel de volheid van God. Ja, dat is het doel, dat is de essentiële rol van de gemeente. De liefde van Christus te kennen, zodat we vervuld zullen worden tot heel de volheid van God. En dat betekent, of hoe we dat doen, is door innerlijk versterkt te worden door zijn geest, hem in alles glorie te geven en in geestelijke eenheid en liefde samen toe te groeien naar die volheid in Christus. Dat is het beeld van hoe we in deze pauze waarin we ons bevinden naar Jezus mogen kijken. Hoe we samen in geestelijke liefde en eenheid met elkaar toegroeien naar de volheid van Christus. En dus mogen we elkaar aanmoedigen, mogen we elkaar toerusten, mogen we elkaar bemoedigen in dat groeien en het meer en meer op hem gaan lijken. Zodat we vervuld worden tot heel de volheid van hem. Dat is intern voor ons als gemeente, innerlijk, ja, wat we mogen doen. De uitwerking daarvan naar buiten toe is dat we de onnaspeurlijke rijkdom van Christus mogen verkondigen naar de wereld, zegt Paulus in hoofdstuk 3. zodat we de veelvuldige wijsheid van God bekendmaken. Met andere woorden, de andere ding in de pauze waar we ons mee mogen bezighouden, is het uitvoeren van de grote opdracht. Alle volkeren tot zijn discipelen maken. En ik geloof echt dat door dit soort versen heen, hè, zoals we het hier aan het einde van Daniël 9 zien, die moeilijk zijn, theologisch en theoretisch, met heel veel details en geschiedenis en dingen en moeilijkheden, maar dat we daardoorheen, geloof ik echt, de betrouwbaarheid en de betrokkenheid van God mogen zien, en dat die, als dat omhoog gaat, dat het de deur openzet voor de liefde van Christus nog beter te leren kennen. Want we gaan God meer snappen. We zien meer van zijn karakter en van zijn goedheid, van zijn grootheid en van zijn betrouwbaarheid. En gaan we onze ogen meer op hem richten. En hoe meer we dat doen, zien we meer van hem en leren we meer kennen van de liefde van Christus. En de liefde van Christus is het fundament van de gemeente, zegt Paulus in Efeze 3 en 4... zodat we vervuld kunnen worden tot heel de volheid van hem. Ja, dus het is belangrijk dat we dit soort versen tot ons nemen. En door de moeilijkheden van theologie en theorie heen werken. En die grijze massa in beweging zetten, zodat het zakt naar ons hart. Zodat de liefde voor Christus vergroot wordt. Zodat we nog beter, met nog veel meer liefde elkaar kunnen aanmoedigen om te groeien in zijn gelijkheid. Ja, dus zie opnieuw, zie het karakter van God in deze verse. Zie met welke precisie hij heeft gezegd wanneer Jezus gaat komen. En zodat hij aan het kruis gaat sterven voor een ieder van ons. En laat dit rust creëren in je hart. En als je Jezus nou nog niet hebt aangenomen als je redder, geloof dan door het bloed, door het kruis, in die Jezus. Laat dit je aanmoedigen vandaag om in hem te geloven, doordat je ziet wie God is. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor deze verse. Heer, ik dank u dat u ons niet vrijwaart voor moeilijke dingen in uw woord, Vader. Ik ben dankbaar dat het woord niet alleen maar makkelijk is, Heer, maar dat u ons soms ermee laat worstelen en werken, Vader. Heer, en dat we dan, als we op u vertrouwen om dat duidelijk te maken, om dat openbaar te maken, Heer, dat we alleen maar kunnen zien en kunnen concluderen, Vader, dat u groter bent dan dat we nog dachten, Heer. Dat u betrouwbaarder bent, Heer, dan we durven te denken. Heer, en dat u zo ook betrokken bent in ons leven. Want dat zien we door de rest van uw woord heen, Heer. Heer, dus help ons, Heer, om deze verse te doorgronden. Help ons om deze verse te onderscheiden, Vader. Wat het betekent voor ons leven. Help ons, Heer, in ons hart om te zien waar we meer mogen vertrouwen op u. Niet uit eigen kracht, Vader, maar door de kracht van de Geest. Heer, dat we u nog meer mogen zien voor wie u werkelijk bent. Want dat hebben we nodig in ons leven, Heer. We hebben het nodig om u te zien voor wie u werkelijk bent, Heer. Want de strijd is er niet minder om. De maandagochtend is er niet makkelijker om, Vader. Heer, we worstelen in ons leven. Soms met fysieke klachten, geestelijke krachten, mentale, emotionele situaties, Heer. Daar worstelen we. En we hebben het nodig, Heer, dat we bij u kunnen komen. En dat we alles aan uw voeten kunnen neerleggen. En al onze zorgen op u kunnen werpen. Niet alleen dat we dat mogen doen en kunnen doen, omdat we vrijmoedigheid hebben om uw troon van genade gewoon te benaderen, Heer. Maar omdat we ook weten dat u in staat bent, gewillig bent om ons tegemoet te komen. En hoe mooi is het om hier te zien dat u betrouwbaar bent, Heer. Dat u zo in detail, zo nauwkeurig betrokken bent bij uw woord, bij het leven van allerlei mensen die op de juiste plekken van alles moesten doen om dit tot op de dag nauwkeurig werkelijkheid te laten worden, Vader. Heer, wat mooi dat u zo betrokken bent bij ons leven. Heer, help ons dat in te zien, Vader. Heer, maak ons hart, maak het duidelijk in ons hart, Heer. Stuur ons door uw geest op uw woord, Vader, waarover we meer mogen lezen daarover, Heer, zodat u ons daartoe helpt, Heer. En mag het ervoor zorgen, Vader, dat we daardoor meer de liefde van Christus mogen zien. Meer elkaar mogen bemoedigen en aanmoedigen en aansporen om in die liefde elkaar te zien groeien in de volheid van U, Heer. Want onze hoop, Heer, onze passie, waar we ons naartoe willen uitstrekken, is meer van U. Wie we willen worden is meer als U. Vader, en hebben we U voor nodig, hebben we elkaar voor nodig. Vader, en ik ben dankbaar dat U ons aan elkaar heeft gegeven om dat te bewerkstelligen, Heer. Dus ik bid, Heer, dat U ons duidelijk maakt, Heer, uit deze verse vanochtend, dat we U nodig hebben en dat U zo nauw betrokken bent bij ons, Heer. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.